Goedemorgen gemeente. Mijn naam is Wieke Lichtenberg en ik heet u hartelijk welkom in deze dienst. Ook groeten we de mensen die thuis de dienst meebeleven. Deze dienst wordt geleid door onze predikant Wim Vermeulen. Het orgel wordt bespeeld door Gerrit Christian de Gier. En ook de muziekgroep verleent medewerking aan deze dienst. De orde van dienst vindt u op de website en in de beschrijving van de YouTube video. Om 5:00 is er weer een dienst in deze kerk. Die wordt geleid door onze predikant Willem-Jan de Hek. De bloemen geven we ter bemoediging aan Dominique en Clarinde Prins. De moeder van Clarinde overleed onlangs. Ook geven we bloemen aan de heer Kees Rijksen als dank voor het werk dat hij verrichtte voor de ledenadministratie. Voor het IKU, het interkerkelijk jeugdwerk, hebben we voor het komende seizoen meerdere nieuwe mensen nodig. Concreet zoeken we naar 2 ouders voor de jongste groep en meerdere jonge volwassenen voor de oudere groepen. Kijk ook in de nieuwsbrief voor meer informatie. Volgende week zondag vindt er na de ochtenddienst de jaarlijkse wijkpicknick plaats. We hopen op uw komst. In de nieuwsbrief leest u per wijk waar de picknick gaat plaatsvinden. Na afloop van de dienst is er koffie en thee. U bent ervoor van harte uitgenodigd. Als u nieuw bent of nog niet veel mensen kent, loop dan eens langs met de tafel die speciaal bij de tafel die ingericht is voor nieuwe ontmoetingen. Na afloop van de dienst is er gelegenheid om in het Zuiderkoor gebed te vragen of te danken met iemand van het gebedsteam. Namens Kerkenraad wens ik u een goede en gezegende dienst toe en laten we deze nu staande beginnen.
Worden wij stil tot God. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw blijft tot in eeuwigheid en die het werk van zijn handen dan ook nooit loslaat. Genade is er voor u, voor jullie en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus de Heer en van de Heilige Geest. Amen. We zingen een loflied, Psalm 149, vers 1 en 3.
Yeah.
Het is vandaag een beetje een bijzondere dag voor 6 kinderen uit ons midden. Voor Salome, voor Elin, voor Lieke, voor Lin, voor Mathieu en voor Julian. Ze nemen afscheid van de kindernevendienst vanmorgen. En een aantal van hen heeft ook een speciale rol vandaag. En ik wil graag Lin en Salome uitnodigen, want zij gaan voor ons het gebod van God voorlezen.
Eén is God, hij maakt je vrij. Er is geen ander, alleen hij. Twee wil zeggen, God en jij, daar horen echt geen beelden bij. Drie, dat is Gods eigen naam, om eerbiedig mee om te gaan. De dag van God is nummer 4, bevrijdingsdag voor mens en dier. Zodat je zondags even voelt hoe God de schepping heeft bedoeld. 5 gaat om je ouders en jij. Heb respect voor hen, dan leef je blij. Maak niet dood, laat 6 je horen, loopt dat heel goed in je oren.
Een maatje is, zegt nummer 7, iets heel kostbaars in je leven. Dus luister goed naar dit gebod. En maak wat heel is niet kapot. 8 zegt, stelen is niet cool. Dan wordt het hier een beestenboel. 9, laat dat vals gepraat waarmee je andere mensen schaadt. En 10 zegt, wees vrij en niet jaloers op wat een ander heeft of kan. Daar word je ongelukkig van. Dit zijn de 10 geboden van God. De mensen die op hem vertrouwen willen zich aan zijn gebonden houden.
Wij zingen samen een lied. Wees stil voor het aangezicht van God.
Thank you.
Bidden we samen dat God met zijn geest heel dicht bij ons is, hier in de kerk, maar ook als je op afstand met ons verbonden bent. Laten we bidden. Heer onze God, wij danken u voor uw huis. Voor dit huis. Voor een huis van hout en steen dat op deze plek al zo lang een teken is van uw aanwezigheid in onze stad. Niet zomaar een plek dit. Een plek waarvan we zongen dat u er verschijnt. Heilige grond hebben we betreden toen we hier vanmorgen binnenkwamen. En in dit huis van hout en steen bouwt u aan een huis van levende stenen. En daar gaat u maar mee door. Tot op de dag van vandaag. En daarom loven en prijzen wij u, Heer Jezus Christus, als de grote hoeksteen van dit huis. U bent degene die hier de boel bij elkaar houdt. U bent degene die altijd uw kerk bij elkaar houdt. Wereldwijd. En wij belijden u dat wij daartoe niet in staat zijn. En daarom bidden we ook om vergeving, Heere God, voor al ons brokken maken. Voor al die keren dat wij dwaasheid op dwaasheid stapelen en vergissing op vergissing. Voor al die keren dat we eindeloos onszelf in de weg zitten en u in de weg staan. En we verlangen er ook zo naar dat dat anders wordt. En daarom zijn we hier. Als uw gemeente. Jonge mensen, oudere mensen, heel oude mensen, grote en kleine. Heel verschillend en toch zegt uw woord, samen uw gezin. En daarom bidden wij, zegen ons in het horen van uw woord vanmorgen. Uw apostel Petrus noemt het horen van uw woord het drinken van melk. En daarom bidden we u ook dat het horen van uw woord, dat het ons voedt, dat we ervan opknappen. Dat we groeien in geloof, in hoop en in liefde. Dat we groeien naar u toe. Dat we groeien naar onze bestemming in u. Dat we daar zicht op krijgen door de kracht van uw Heilige Geest. Zegen ons zo. Hier in de kerk en bij iedereen die op afstand met ons verbonden is. Hoor ons gebed voor uw kerk hier in Utrecht op zoveel plekken bijeen op dit moment. En misschien later vandaag ook nog. Voor uw wereldkerk. Zegen ons en bouw aan uw koninkrijk. In de naam van hem. Jezus Christus, onze Heer en Redder. Amen. Jongens en meisjes, er is straks kindernevendienst voor je als je in groep 1 tot en met 6 zit. Als je even naar voren wilt komen voordat je daar naartoe gaat, dan mag dat. Iedereen een plek? Ja, goed zo, kom maar. Heel mooi. Hey, ik heb wat meegenomen vandaag. Lijkt het al ergens op of niet? Ja, toch wel? Oh, jullie zijn complimenteus vanmorgen. Het lijkt al een klein beetje op een huis, zeg je. Waar kon je dat aan zien, dat het al een beetje op een huis leek? Er zit een deur in. Hey, Jan, wat zit er nog meer in? Precies, hè? Er zitten al een paar dakraampjes op. Zou het een stevig huis zijn, denk je? Nee, waarom? Het is van Duplo. Maar kan Duplo niet stevig zijn dan? Nou, het ligt er een beetje aan, hè? Het kan wel. Kijk, het ligt er een beetje aan hoe je het bouwt. Als ik alle blokjes zo een beetje in torentjes op elkaar zet, dan is het niet zo stevig. Kijk maar, want als ik dan hier breek, bijvoorbeeld bij die zwarte, dan breekt er meteen een heel blok af, zie je wel? Ja, maar dit onderste laagje, dat is al een beetje steviger. Daar heb ik al wat voorwerk gedaan. Kijk, daar zitten namelijk De streepjes niet recht boven elkaar, zie je wel? Dus daar heb ik de steentjes zo een beetje schuin tegenover elkaar, over elkaar heen gebouwd. En als ik dan hier iets probeer te breken, nou, dan wordt het veel moeilijker. Dan krijg ik hem niet zomaar ertussenuit. Dus dan krijg je een stevig huis. Denk je dat deze kerk een stevig huis is? Ja? Hoe weten jullie dat? Omdat hij al heel lang is blijven staan. Precies, inderdaad. Hij staat er al heel lang en hij is ook echt heel stevig. En vanmorgen gaat het hier in de preek bij de grote mensen en bij de oudere kinderen gaat het over een huis van God. En het huis van God is natuurlijk waar we nu zijn. Dat is ook een huis van God. Maar eigenlijk, zegt de Bijbel, zijn we met elkaar ook een huis van God. Niet een huis van harde stenen, van klei of van uit de grond gehakt. Maar we zijn ook een huis van levende stenen. Dus met elkaar zijn we ook een huis. En dat kan een heel stevig huis zijn als we met elkaar luisteren naar wat God tegen ons te zeggen heeft. Dan kan er zomaar een huis komen. Een heel stevig huis met deuren en ramen. Gaan we zo meteen ook een lied over horen en zingen. En nog één vraag. Want er is één iemand in de kerk. En daarvan zegt de Bijbel, dat is de belangrijkste steen van het huis. Die zorgt er eigenlijk voor dat het huis niet instort. En dat alles bij elkaar blijft. En wie is die steen, denk je? Jeroen, wat denk jij? Dat is de Heere God zelf. Dat is de Heer Jezus, waarvan in de Bijbel staat inderdaad dat hij de hoeksteen is. Die houdt het allemaal bij elkaar. Heel goed. Daar gaan we een lied over zingen. En er zijn zelfs een paar kinderen die hebben dat extra geoefend. Dus ik ben heel benieuwd. Dank jullie wel. Heel mooi gedaan. We openen straks het woord van God en dat is vanmorgen uit de eerste Petrusbrief. En ik wil graag Mathieu en Julian uitnodigen om met ons uit de Bijbel te lezen. Ik hoop je wachten, je komt eraan.
Nu u gehoorzaam bent aan de waarheid, is uw hart gelouterd en kunt u oprecht van uw broeders en zusters houden. Heb elkaar dan ook onvoorwaardelijk lief, met een zuiver hart, als mensen die opnieuw zijn geboren, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door Gods levende woord, dat voor altijd stand houdt. Want de mens is als gras, en zijn schoonheid als een bloem in het veld. Het gras verdort en de bloem valt af, maar het woord van de Heer houdt eeuwig stand. Dit woord is het evangelie dat u verkondigd is.
Ontdoe u dus alles van alles wat slecht is, van alle bedrog en huichelarij, alle afgunst en kwaadsprekerij. En verlang als pasgeboren zuigeling naar de zuivere melk van het woord, opdat u daardoor groeit en uw redding bereikt. U hebt toch de goedheid van de Heer geproefd? Voeg u bij hem, bij de levende steen die door de mens werd afgekeurd, maar door God werd uitgekozen om zijn kostbaarheid. En laat u ook zelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijke tempel.
En vorm een heilig priesterschap om geestelijke offers te brengen die God, dankzij Jezus Christus, welgevallig zijn. In de schrift staat immers: in Sion leg ik een hoeksteen die ik heb uitgekozen om zijn kostbaarheid. En wie daarop vertrouwt, komt niet bedrogen uit. Kostbaar is hij voor u die erop vertrouwt. Voor wie er niet op vertrouwen geldt echter, de steen die de bouwers afkeurden is de hoeksteen geworden. En het is een steen waarover men struikelt, een rotsblok waaraan men zich stoot. Ze struikelen omdat ze weigeren Gods woord te gehoorzamen. Daartoe zijn ze bestemd, maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft, om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbare licht. Eens was u geen volk, nu bent u Gods volk. Eens werd u ontferming onthouden, nu ontvangt u Gods ontferming. Woord van God. Uitgangspunt voor de preek straks is vers 2 tot en met 5 uit 1 Petrus 2. In de orde van dienst vind je dat in een nog wat andere vertaling. Pasgeboren baby's verlangen naar melk. Net zo moeten jullie ernaar verlangen om de woorden van God te horen. Dan kan jullie geloof groeien en dan worden jullie gered. Want als je Gods woorden hoort, dan weet je hoe goed de Heer is. God zegt in de heilige boeken: ik heb op de berg Sion een eerste steen gelegd voor mijn tempel. De steen die ik gekozen heb is kostbaar en sterk. Je kunt er veilig op bouwen. Jezus Christus is de kostbare steen die God uitgekozen heeft. Hij is de levende steen. Want God heeft hem weer levend gemaakt nadat de mensen hem gedood hadden. Jullie zijn in hem gaan geloven en daardoor zijn jullie nu ook levende stenen. En samen zijn jullie Gods tempel. Over die hoeksteen waar Petrus naar verwijst gaat het in Psalm 118. We zingen de coupletten 1 en 7. Straks na de preek luisteren we naar een muzikaal intermezzo. Een bewerking van Dirk Jansson Zwart, ook op Psalm 87. Dat moest natuurlijk vers 8 zijn. Dat is mijn schuld. Maar ik denk dat het zal lukken om ook nog vers 8 te zingen. Psalm 118. Gemeente van Christus, broeders en zusters hier in de kerk of op afstand met ons verbonden. Ik weet niet of het je al wel eens verteld is, maar wist je dat er nogal een vreemd gezin in onze stad woont? Het gezin is nogal bijzonder samengesteld en ze doen ook aparte dingen. Het is een gezin met wel een vader, maar zonder moeder. En toch zijn er kinderen. Een heleboel zelfs, en van alle leeftijden. Er zijn kinderen van een paar weken oud, kinderen van ver in de 90, en verder zo ongeveer alles wat daar tussenin zit. Het gezin woont eigenlijk al sinds mensenheugenis in de stad, en omdat het nogal een groot gezin is, wonen ze ook in een heleboel verschillende huizen. Soms betrekken ze een nieuw huis, soms zetten ze een huis in de verkoop. Er zijn ook huizen waar het gezin al bijna 1000 jaar woont. En in die huizen worden aan de kinderen verhalen verteld. Net als in elk gezin. Maar het zijn wel bijzondere verhalen. En net als in andere gezinnen gelden ook in dit gezin bepaalde regels. Hoewel het bijzondere regels zijn. En net als in elk gezin zijn er ook in dit gezin bepaalde eetgewoontes. Ook dat zijn nogal opvallende eetgewoontes. In dit gezin wordt opvallend veel melk gedronken bijvoorbeeld. Want de vader van dat gezin heeft ontdekt dat zijn kinderen het daar heel goed op doen. En het maakt eigenlijk daarbij niet echt uit hoe oud ze zijn. Ja, want dat die kinderen goed opgroeien, dat is voor de vader van dit gezin heel belangrijk. Hij doet er ook echt alles voor om dat voor elkaar te krijgen. Kortom, het is nogal een opvallend gezin. En tussen twee haakjes, je hoort erbij. Bij dat bijzondere gezin. Ik heb het namelijk over de gemeente van Christus. Het huisgezin van God. En vandaag is het voor 6 kinderen uit dit gezin. Voor Lin, voor Salome, voor Elin, voor Mathieu, Lieke en Julian. Een beetje een bijzondere dag. Wij zijn erbij, als de rest van het gezin, om dat met hen te beleven. In het stuk uit de Bijbel dat we vandaag lezen, gebruikt Petrus heel veel gezinstaal. En ook heel veel huistaal, gebouwtaal. Dus ik dacht, daarom is het thema van de preek het huisgezin van God. Het huis, het gezin, samen het huisgezin van God. Als je iets terug zou lezen, dan merk je dat Petrus de mensen aan wie hij schrijft oproept om gehoorzame kinderen te zijn. En hij heeft het over God die wij vader mogen noemen. De overige gezinsleden noemt Petrus broers en zussen. En het gaat over kinderen die pas geboren zijn en die melk nodig hebben om goed te kunnen groeien. En uiteindelijk gaat het over de bouw van een geestelijk huis. Allemaal woorden dus die Petrus niet voor niks kiest, maar die hij gebruikt om duidelijk te maken wat het betekent om christen te zijn. Een van de dingen die het betekent om christen te zijn is dat je bij een gezin hoort. Bij het huisgezin van God. Petrus, hij schrijft dat aan mensen die juist eigenlijk het gevoel hadden dat ze nergens bij hoorden. En die mensen die wil Petrus troosten. Je hoort zeker wel ergens bij, zegt hij. Ook al voel je je misschien nog zo eenzaam, jij hoort bij niets minder dan het huisgezin van God. Je hebt een Vader in de hemel. Je mag weten dat je een opnieuw geboren kind van hem bent. En je hebt vele broers en vele zussen, ook al wonen ze misschien een heel eind bij je vandaan. En in dat huisgezin van God mag je opgroeien, mag je leven, mag je je plek hebben. Het huisgezin van God dus. En een heel groot deel van de week is dat gezin natuurlijk een beetje onzichtbaar. Hè? Want dan gaan we als gezinsleden allerlei verschillende kanten op. Wonen we in heel verschillende wijken en hoeken van de stad. En zijn we gewoon bezig met ons werk. Of zijn we op school. Zijn we aan het studeren. Of aan het sporten. Of aan het spelen. Maar op bepaalde momenten worden we als leden van het gezin ineens even heel zichtbaar. Als we samenkomen als Bijbelkring bijvoorbeeld. Als we naar de club gaan. Of naar de catechisatie. Of als we op zondag hier samen zijn in het huis van onze Vader. Waarom doen we dat eigenlijk? Daar gaat de rest van de preek over. Ik wil met jullie samen een paar bijzondere kenmerken van dit gezin verkennen. En ik zei al, het eerste kenmerk van dit gezin gaat over het soort verhalen dat hier wordt verteld. En je weet natuurlijk dat in elk gezin verhalen worden verteld. En dat bedoel ik even niet de verhaaltjes voor het slapen gaan. Maar ik bedoel de familieverhalen die soms graag verteld worden en nog eens verteld worden en nog eens verteld worden. Want die verhalen die kunnen maken dat je er trots op bent om bij een bepaalde familie te horen. Verhalen over, ik noem maar wat, een oma die in de Tweede Wereldoorlog onderduikers hielp. Of een opa die met hard werken een familiebedrijf oprichtte. Een oom die al 40 keer de Nijmeegse Vierdaagse heeft gelopen. Of een neef die profschaatser is. Er kunnen trouwens ook negatieve verhalen zijn die worden verteld in de familie. Er zijn ook families waarin juist de pechverhalen alsmaar worden herhaald. En stel, je hebt dan een mooi plan voor een studie of zo. Je vertelt het en er wordt meteen gezegd, nou, denk maar niet dat jij dat kunt bereiken. Want zulke dingen doet onze familie niet. Onze familie is daar veel te dit of veel te dat voor. Je merkt, zulke soort familieverhalen zijn belangrijk. Ze zijn ook heel bepalend. Ze zijn heel bepalend voor hoe je over jezelf denkt. Ze zijn ook heel bepalend voor hoe je over God denkt. En voor hoe je eigenlijk over alles leert te denken. Er zijn verhalen die kunnen je helpen. Er zijn ook verhalen die kunnen je heel erg hinderen. En in het huisgezin van God worden dus ook verhalen verteld. Dat gebeurt hier. Ik sta het te doen. Hier in de preek. Het gebeurt in de Bijbelvertellingen op de kindernevendienst. Het gebeurt bij jullie thuis. Er zijn verhalen met woorden. Maar onderschat ook de verhalen zonder woorden niet. Want hoe we in het huisgezin van God met elkaar omgaan. En hoe we met God leven. Dat is ook een verhaal. Dat is eigenlijk een verhaal zonder woorden. En ik denk wel eens, die verhalen zonder woorden zijn misschien nog wel belangrijker dan de verhalen met woorden. Want van de verhalen zonder woorden gaat ongemerkt een boodschap uit. En vooral kinderen voelen dat haarfijn aan. En soms zijn dat dus verhalen die erg helpen. Hè, die aanstekelijk werken. En waardoor je gewoon zin krijgt om God te dienen. Er zijn preken die naar God wijzen. En die je hart in vuur en vlam zetten voor hem. Maar ja, er zijn ook preken die God een beetje in de weg staan. Er zijn levens van mensen in de kerk. Die je ontzettend helpen om God te dienen. En te ontdekken wie hij is. Maar ja. Er zijn ook levens die eerder een sta in de weg zijn. Die hinderen om God te dienen. Petrus vertelt vanmorgen ook zo'n verhaal. En geloof me, dit is een verhaal dat helpt. En het verhaal begint, zegt Petrus, met te zeggen dat wij God onze Vader mogen noemen. En als je dat dan doet, zegt Petrus, dan moet je ook daarbij bedenken wat God eigenlijk voor een vader is. En dan gebruikt hij in dit stuk, in zijn verhaal, het woord vrijgekocht. God is niet zomaar een vader. God is een vader die zijn kinderen vrijkoopt. En dat is een woord dat doet denken aan slavernij. En dat is ook een beetje de bedoeling. Want als Petrus dit schrijft, dan heeft hij in zijn achterhoofd het hele verhaal van Israël in Egypte. Je kent het. Het is jullie op de kinderevendienst vast verteld. De verhalen over Israël in Egypte, waar het zuchtte onder de knoet van de farao. Maar ook dat God zich zijn volk daaruit bevrijdde. Dat hij het daaruit vrij kocht. En, zegt Petrus, dat heeft hij ook met ons gedaan. Ook wij zijn vrijgekocht. Niet letterlijk uit Egypte, maar wel uit een situatie die daar wel op leek. Een situatie waarin we niet vrij waren. Een situatie waarin we gebonden waren. Want er bestaat namelijk zoiets, zegt Petrus, als een zinloze levenswandel. En wat bedoelt hij daarmee? Dat is een manier van leven eigenlijk een beetje zonder richting en zonder doel. Het is een manier van leven waarin uiteindelijk alles om jezelf draait. God is niet interessant. Een ander doet er niet toe. De wereld, ach, de wereld. Een zinloze levenswandel, dat is een beetje zo alsof je elke dag, de hele dag met een soort koptelefoon op je hoofd zit en helemaal verstopt bent in je hoodie en eigenlijk maar één boodschap uitstraalt en zegt, laat mij, bemoei je niet met mij, ik doe gewoon wat ik wil en daar heeft niemand iets mee te maken. Die manier van leven, zegt Petrus, die zit eigenlijk in elk mens. Je zit ook in mensen die nooit hoodies dragen, maar altijd in een keurig pak lopen. En die manier van leven zit zo diep in ons, dat je er ook niet zomaar vanaf bent. Ja, natuurlijk, een beetje goede opvoeding kan wel helpen. En daarom hebben heel veel mensen het ook niet goed door, dat zo diep in hen zit. Want ze denken, ik ben toch best wel een beetje een fatsoenlijk en net mens. Maar het punt is dat je jezelf nooit op eigen kracht helemaal kunt veranderen in de richting van God. Daarvoor, zegt Petrus, is meer nodig. Daarvoor is iemand nodig die zinloze levenswandel helemaal de baas is, die het aan kan. En die sterker is dan dat. En Petrus vertelt ons ook wie dat is. Zo iemand is er, zegt hij. Het is God. Je mag hem je vader noemen. Hij is een vader die zijn kinderen vrijkoopt en die daar alles voor over heeft. Die daarvoor zelfs zijn eigen leven op het spel zette. Over een bijzonder verhaal gesproken. Ik denk, dat verhaal hoor je nergens. Behalve dus hier. In het huisgezin van God. Hier wordt dat verhaal verteld. Op allerlei manieren doorverteld en weer doorverteld. Aan iedereen die het maar horen wil. Het is tegen jullie verteld. Lynn, Salome, Mathieu, Julian, Elin en Lieke. En nu je ouder wordt, mag je dat ook zelf weer gaan doorvertellen aan anderen. En het wordt de komende jaren, hoop ik, nog op heel veel nieuwe en andere manieren tegen jullie verteld. Zodat het verhaal helemaal in je kan komen. Dat is dus het eerste kenmerk van het huisgezin van God. Tweede, want er is nog meer over te vertellen. Dat is dat er in dat gezin bepaalde manieren zijn. Do's en don'ts zou je kunnen zeggen. En die manieren, die hebben alles te maken met het verhaal over God die zijn kinderen vrijkoopt. Want dat wordt niet zomaar tegen ons verteld, alsof we het kunnen horen en dan dezelfde mens kunnen blijven. Nee, het wordt ons verteld met een doel. En de bedoeling is dat je in het verhaal gaat leven en dat je erna gaat leven. En dat je je er ook naar gaat gedragen. En Petrus zegt daar in dit stuk twee dingen over. In de eerste plaats zegt hij, is het de bedoeling dat wij God, onze Vader, gehoorzaam zijn. Ja, gehoorzaam. Ik kan me voorstellen dat dat nou niet meteen het eerste populaire woord is. Zeker als je wat ouder wordt, dan denk je natuurlijk steeds vaker, waarom moet ik eigenlijk altijd luisteren? Waarom mag ik niet gewoon zeggen wat een ander moet doen? Ik doe het liever zelf. Maar toch moedigen we elkaar aan in het huisgezin van God om het wel te doen. Om God te gehoorzamen. Om je iets aan te trekken van zijn woorden. Want dat is eigenlijk de eerste betekenis van het woord. Gehoorzamen. Als je dat een beetje uit elkaar plukt, dan zit er een woord in als horen. En een woord als oor. En een woord als gehoor. Daar begint het mee. Gehoorzamen is dat je die woorden van God echt tot je laat komen. En in het huisgezin van God vinden we dat een eer. Om zo op die manier God, onze Vader, te gehoorzamen. Want weet je, ik weet niet of je dat wel eens bedacht hebt, maar zonder gehoorzaamheid is het ook heel moeilijk om iets van God te ervaren. Zonder gehoorzaamheid is het heel moeilijk om God te ervaren. Iemand die dat heel goed wist en die het ook gezegd heeft in een hele mooie samenvattende zin die je eigenlijk je hele leven moet onthouden, dat was Dietrich Bonhoeffer. Hij zei het op een gegeven moment zo, hij zei, alleen de gelovige gehoorzaamt en alleen de gehoorzame gelooft. Dan heb je het eigenlijk in een soort formule. Makkelijk om te onthouden. Bonhoeffer wist, en hij wist het ook uit ervaring, dat als je God gehoorzaamt, dat je dan pas echt gaat merken hoeveel kracht zijn woorden hebben. En hoe dicht hij bij je is. En hoe diep hij te ervaren is. In de tweede plaats, zegt Petrus, is het de bedoeling dat we elkaar lief hebben. Nou denk je misschien, dat klinkt natuurlijk beter dan gehoorzamen. En het is misschien ook wel veel makkelijker, toch? Lief hebben. Nou, vergis je niet. Ik denk eigenlijk dat echt lief hebben misschien wel het allermoeilijkste is wat er is. Want echt lief hebben, dat gebeurt pas als je hart open gaat. En je weet toch, dat doen wij niet zo makkelijk. We hebben allemaal allerlei beschermlaagjes om ons hart heen gebouwd. Muren en muurtjes, maskers en maskertjes. Want diep van binnen is onze grootste angst dat de mensen er een keer achter komen dat de keizer geen kleren aan heeft. En liefhebben heeft te maken met kwetsbaarheid. En wanneer durf je dat nou? Wanneer kun je nou echt kwetsbaar zijn? Dat kan alleen als je een hele stevige basis onder je voeten hebt. Dat kan alleen als je weet dat er iemand is die onvoorwaardelijk van je houdt. Anders durf je nooit die maskers af te doen voor een ander. En juist in het huisgezin van God proberen we te raken aan die kern. Omdat hier tegen ons verteld wordt dat er een vader is die onvoorwaardelijk van ons houdt. En juist daarom zijn er in het huisgezin van God allerlei oefeningen in liefhebben. Want ja, we hebben elkaar niet uitgekozen. Dat is het vreemde aan dit gezin. Er zitten hier broers en zussen met wie je misschien liever helemaal niet omging. Er zijn in je kindernevendienstgroep en op de club en straks op catechisatie zijn de kinderen, ja, die niet je beste vrienden zijn. Maar toch, zegt de Bijbel, toch moet je ze zien alsof het je broers en zussen zijn. En je weet, broers en zussen, daar kom je nooit meer vanaf. Een vriendschap, die kun je verbreken. Het kan heel pijnlijk zijn als een langdurige vriendschap verbroken wordt. Maar broer en zus, dat blijf je altijd. Dus als je liefhebben nou moeilijk vindt, dan moet je voortdurend teruggaan naar het verhaal dat hier verteld wordt over God. Die jou zo lief had. En die dat zo onvoorwaardelijk doet en deed. Dat hij je zijn kind noemt. Dat is ook een relatie, die kun je nooit kapot maken. En je kunt hem misschien wel kapot maken, dat wel. Maar je kunt hem niet ongedaan maken. Dat geldt ook voor God. Hij kan het niet ongedaan maken. En daarom is het voor een lid van het huisgezin van God een eer. Om een ander lief te hebben. Omdat God ons lief heeft. Goed. Liefhebben en gehoorzamen dus. Dat zijn de twee kernwoorden. Als het gaat over de omgangsvormen in het huisgezin van God. En dan nog één ding. Want dat niet helemaal vanzelf gaat, dat weet Petrus eigenlijk ook heel goed. Ook aan de christenen waaraan hij schreef, ging dat echt niet vanzelf. Ook daar sloop het kwaad gewoon het huisgezin binnen. We hoorden het in hoofdstuk 2 vers 1. Petrus heeft het daar over slechtheid en over bedrog. Over huichelarij, over afgunst, over kwaadsprekerij. En wij weten toch ook hoe makkelijk dat gaat. En daarom zijn er in het huisgezin van God naast bepaalde regels ook bepaalde gewoontes. Het zijn eetgewoontes die de bedoeling hebben om het kwaad een beetje op afstand te houden. En volgens Petrus gebeurt dat dus in het huisgezin van God door vooral met elkaar heel veel melk te drinken. Ja, wel een beetje een bijzonder soort melk. Want wat zegt hij? Verlang als pasgeboren kinderen naar de zuivere melk van het woord. Dat is dus de melk die we hier drinken met elkaar. Het woord van God. En daar moet je naar verlangen als een pasgeboren kind. Ook een prachtig beeld eigenlijk. Want als pasgeboren kind moet je natuurlijk nog heel veel groeien en heel veel leren. Maar je leeft wel. Je bent geboren. Dat kan niet meer stuk. Je bent er. God heeft zijn hand op je gelegd. En verlang daarom vurig als pasgeboren kinderen, zegt Petrus, naar de zuivere melk van het woord. Want daar ga je van groeien. Daar gaat het toch om? Dat we niet alleen maar lichamelijk groeien. Dat we op een gegeven moment 11 of 12 zijn. En dan van de basisschool afgaan en naar de middelbare school kunnen. Dat is prachtig. Dat is geweldig. Dat vieren we ook vandaag. Maar hier in de kerk groeien we ook geestelijk. Daar is het woord van God voor nodig. We drinken dat in, week in, week uit, alsof het melk is. We weten dat het groeizaam voedsel is en we hebben het nodig ook. Want omgekeerd is het ook waar. Als we niet drinken, dan groeien we ook niet. Dan raken we geestelijk ondervoed. Je kunt natuurlijk groeien in allerlei opzichten. Je kunt straks naar de middelbare school gaan. Je kunt aan een glanzende carrière tegemoet gaan. Fantastische cijfers halen. 4, 5, 6 jaar lang. Een vervolgstudie gaan doen. Een goede baan krijgen. Een hoop verdienen. En ondertussen toch van binnen een kind blijven. Bijvoorbeeld omdat je tegenover anderen toch voortdurend een soort beeld van jezelf schept wat niet klopt. Je poetst jezelf op, je maakt jezelf mooier dan je bent. Wat noemt Petrus hier huichelarij? Of iets anders? Je blijft het maar nodig hebben om negatief over anderen te spreken, zodat je er zelf wat beter uitkomt. Dat noemt Petrus kwaadsprekerij. Je kunt terugvallen in een genadeloos leven. Dat staat de geestelijke groei in de weg. Terwijl het helemaal niet nodig is om ondervoed te zijn. Dat zegt Petrus ook heel duidelijk. En het lijkt wel alsof hij bij die zin zomaar even zijn handen in de lucht steekt. Je hebt toch geproefd hoe goed de Heer is, zegt hij. Je weet het toch? Waarom zou je dan terugvallen in een genadeloos leven als je zo diep geproefd hebt dat God goed is? Waarom zou je vasthouden aan dingen als roddel en huichelarij als je weet dat er een vader is die je vrijgekocht heeft? En daarom de zuivere melk van het woord. Die hebben we ontzettend nodig. En het is voor het huisgezin van God een eer om daar elke week, elke dag uit te drinken. Een bijzonder gezin dus, dat huisgezin van God. Er worden bijzondere verhalen verteld. Er worden bijzondere manieren aangeleerd. Er zijn bijzondere eetgewoonten. Je merkt, er gebeurt voortdurend van alles in dit gezin. En Petrus, hij vergelijkt dat aan het einde van dit stuk met een bouwplaats. Zie het voor je. Kranen, stijgers. Er wordt gehamerd, er wordt geboord en gezaagd. Soms gaat het er hard aan toe en vliegen de stukken in het rond. Want God werkt in zijn gezin. En er verrijst langzaam maar zeker een bouwwerk. Volgens zijn plan. Christus als hoeksteen. En wij? Levende stenen, zegt Petrus. Laat je meenemen. Laat je inmetselen. Want je zult er geen spijt van krijgen. Amen. Wij gaan samen ons geloof belijden. We stemmen in met het geloof van het hele huisgezin van God. Niet alleen van nu, maar ook van de mensen die vroeger, in vroeger tijden al bij dat gezin hoorden. En die hebben uitgedrukt in 12 korte, maar heel krachtige zinnen wat het betekent om in God te geloven. Laten we gaan staan, instemmen met het geloof van de kerk en aansluitend een lied van vertrouwen zingen. Ik stel mijn vertrouwen op de Heer, mijn God. Zeggen wij samen de woorden van het geloof. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer. Die ontvangen is van de Heilige Geest. Geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus. Is gekruisigd, gestorven en begraven. Neergedaald in de hel. Op de derde dag opgestaan uit de doden. Opgevaren naar de hemel. Waar hij zit aan de rechterhand van God. Almachtige Vader. Van waar hij komen zal om te oordelen, levenden en doden. Ik geloof de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. De vergeving van de zonde. Opstanding van het lichaam. En een eeuwig leven. Amen. In het huisgezin van God vieren we ook belangrijke momenten in het leven. We vieren de doop. Het belangrijkste moment in ons leven. We vieren het avondmaal. We vieren de feesten van het kerkelijk jaar. En soms zijn er ook momenten in het leven die goed zijn om daarnaast nog te markeren. En een van die momenten hier in dit huisgezin is dat we markeren dat kinderen van de kinderlevendienst afgaan, op het moment dat ze ook de lagere school verlaten, de meesten in ieder geval, en volgend jaar naar de middelbare school gaan. En dat geldt vandaag voor 6 kinderen uit ons midden. Ik wil ze graag naar voren vragen. Laten we inderdaad een mooi rijtje maken hier. Goed zo. En wat hoort er bij zo'n plechtig moment? Nou, er hoort een zegen bij. En daar hoort bij dat is natuurlijk een beetje onwennig. Ik ben het al een beetje gewend inmiddels, maar het is best wel spannend om voortdurend al die mensen zo naar je toe te zien kijken. Dat weet je ook nu een klein beetje hoe dat voelt. Maar het zijn dus de mensen van het huisgezin van God. Daar ging het natuurlijk over in de preek. En het zijn niet zomaar mensen. Het zijn broers, zussen van je. En jullie van hen. Dus je hoeft niet bang voor ze te zijn. Hey, en bij dit moment hoort een zegen. En we geven ook vanuit de kerk graag iets mee. Voor een nieuwe fase in je leven. Je krijgt een eigen Bijbel mee straks. En in die Bijbel staat je naam. En er staat ook een tekst bij. Die heb ik uitgekozen voor je. En jullie zijn met z'n zessen. Toen dacht ik, zijn er nou teksten die een beetje als een soort groep bij elkaar horen? En waarvan er minstens zes zijn. Nou, die teksten zijn er. Bijvoorbeeld, de woorden die Jezus zegt en die allemaal beginnen met ik ben. Er zijn er zeven van, dus als jullie met z'n zeven waren, hadden we er nog zeven kunnen hebben. Maar we konden dus goed putten uit de woorden die Jezus zegt en die allemaal uit het Johannesevangelie komen en beginnen met ik ben. Die tekst die geef ik je mee. Als ik je zometeen de Bijbel overhandig. En daarna, dan geef ik een zegen mee. En die zegen die komt van dit blad. En dat blad, dat ligt hier in het Zuiderkoor. Dat gebruiken we op de weekdagen om 12:15 als we hier het middaggebed hebben. En dat eindigt ook altijd met een zegen voor de mensen die erbij zijn, voor de rest van de dag. En deze zegen is voor jullie, voor de rest van je leven. En daarna gaan we ook nog zingen. Dus eerst de Bijbels, en dan de zegen, en dan zingen. Zullen we dat zo doen? Ik pak ze even in de volgorde waarop ze gewoon hier op de katheder liggen. En de eerste is voor Salome. Salome, deze is voor jou. En Jezus zegt tegen jou, ik ben het brood dat leven geeft. Wie bij mij komt, zal geen honger meer hebben. Wie in mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben. Amen. Deze is voor Julian, alsjeblieft. Julian, Jezus zegt tegen jou, ik ben de wijnstok en jullie zijn de ranken. Als iemand in mij blijft en ik in hem, dan zal hij veel vrucht dragen, want zonder mij kun je niets doen. Amen. Deze is voor Mathieu, alsjeblieft. Mathieu, Jezus zegt tegen jou, ik ben de deur voor de schapen. Wanneer iemand door mij binnenkomt, zal hij gered worden. Hij zal in en uitlopen en weidegrond vinden. Amen. Deze is voor Lin, alsjeblieft. Lin, Jezus zegt tegen jou, ik ben de goede herder. En de goede herder geeft zijn leven voor de schapen. Amen. Deze is voor Lieke. Alsjeblieft. Lieke, Jezus zegt tegen jou, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand kan bij de Vader komen dan door mij. Amen. En deze is tenslotte voor Elin. Alsjeblieft. Elin, Jezus zegt tegen jou, ik ben het licht voor de wereld. Wie mij volgt, loopt nooit meer in de duisternis, maar heeft het licht dat leven geeft. Amen. De zegen die ik jullie meegeef is deze zegen. Dat de vrede van Christus met je meegaat. Op elke plaats waarheen Hij je zal zenden. Dat Hij je gids zal zijn door de wildernis. En je beschermen zal in de storm. Dat Hij je vreugdevol thuis zal brengen. Verwonderd over de tekenen die Hij je toonde. En dat Hij je geleiden zal. Tot wij elkaar hier weer zullen ontmoeten. Amen. Laten we om deze kinderen heen gaan staan en samen het lied zingen, het lied van de maand, deze keer 416, 1 en 3. Ik zei al een beetje, nog even blijven staan. En dat komt omdat er twee mensen naar voren komen. Die willen jullie ook nog iets zeggen. En jullie welkom heten op een plek en in een omgeving waar je nog niet eerder geweest bent. Dus ja, zeker, pak hem maar. Ja, hij kan eraf.
Nou, en wij willen niet alleen met z'n tweeën hier zijn, maar willen ook alle tieners vragen om te komen. En de leiding. Ik zal ondertussen vast beginnen. Goedemorgen, ik ben Lianne. En na de kindernevendienst stopt het in de kerk niet voor jullie met activiteiten. We hebben in de Jacobikerk ook nog een tienerclub en een 17-plus club en de IQ. En misschien ga je daar wel naartoe. We vinden het heel erg tof als jullie na de zomervakantie bij ons gaan komen. En sommige van jullie kennen deze tieners al. Kijk maar eens even goed rond. Het zijn er echt heel veel. En een paar kennen jullie waarschijnlijk wel, want dat zijn jullie broers en zussen. Of vrienden van jullie broers en zussen. Maar deze tieners gaan jullie allemaal leren kennen de komende periode. En dat doen we bijvoorbeeld op de vrijdagen, één keer per maand. Op vrijdag dan komen we bij elkaar en dan gaan we leuke dingen doen. Hoor je straks wat meer over. En we gaan ook met elkaar op zondag één keer per maand taart eten. Dus jullie zijn daarbij van harte welkom.
Goedemorgen, ik ben Marlinda. Ik zou jullie wat vertellen over wat doen we dan zoal op de vrijdagen en zondagen. Nou, op zondag hebben we altijd taart. En die taarten die maken we zelf. Dus jullie worden ook op het rooster gezet om taarten te maken. Mogen ook koekjes zijn. En op vrijdag dan gaan we met elkaar leuke dingen doen. Echt superleuke dingen. En we hebben een spiekbriefje meegenomen. Wat zijn nou die dingen? Nou, als eerste film kijken. We hebben dit jaar een leuke film gekeken. We zijn wezen schaatsen. We hebben een pubquiz gehad. Apenkooien. We hebben een gymzaaltje gehuurd. En we zijn toen gaan apenkooien en volleyballen. En we gaan aan het eind van het jaar op kamp. En dat gaan we nu ook doen over 2 weken. Volgend jaar mogen jullie dan ook mee. En vanmiddag hebben we ook nog een activiteit staan. Dan gaan we met elkaar picknicken. En daarvoor zijn jullie ook uitgenodigd om mee te gaan. We gaan dan na de kerkdienst gaan we verzamelen achterin aan de voorkant van de kerk. Zie je naar achter lopen naar de voorkant. En dan gaan we naar het griftpark en dan gaan we daar picknicken. En we hebben ballen mee en cup, dus dat wordt heel gezellig. Loop naar ons toe als je mee wil. En wil jij ze nog welkom?
Nee, volgens mij was dit het. Dank jullie wel. En fijne zomervakantie in ieder geval straks. Dat hebben jullie wel verdiend. En deze tieners natuurlijk ook allemaal. Hè? Die moeten nog een weekje bikkelen. En dan zijn zij ook klaar.
Wij gaan samen God danken voor alles wat hij ons geeft vandaag en met en voor elkaar bidden. Heer onze God, wij loven en prijzen uw grote naam, dat wij u mogen aanroepen als een vader. Een vader die zijn kinderen vrijkoopt. En we danken u dat u ons onderdeel maakt van uw huisgezin. Dat dit een plek is waar we als levende stenen mogen worden ingemetseld in een heel bijzonder bouwwerk. We danken u dat u ons hier gehoorzaamheid leert en liefhebben. We danken u dat we hier elke week het woord van u mogen indrinken. Als het beste voeding voor ons leven. We danken u voor wie u bent. Voor uw goedheid en uw trouw die u al zo lang op deze plek laat zien. Danken u voor dit moment voor 6 kinderen uit ons midden. een markeringsmoment. En we danken u dat we dat mochten vieren vandaag, hier in dit huisgezin van u. Dat we elkaar hier niet zomaar loslaten. Dat we uw woord meekrijgen als een gids op ons levensweg. Als uw levende woord. Dat we ons gezegend mogen weten. En dat er zoveel anderen mogen zijn die om ons heen staan. Danken u en bidden u voor alle kinderen en alle tieners in ons midden. Voor alles wat er gebeurt met hen en voor hen. De momenten waarop we samen leren uit uw woord. De momenten waarop we ontspannen en gezellig samen optrekken. Om vriendschap te leren. Liefhebben te leren. Danken u ook voor iedereen die zich daarin inspant als leiding. Zomaar zijn tijd geeft om er te zijn voor de kinderen. Danken u voor het werk van ICU. Waarin we ook nog kinderen uit andere kerken kunnen ontmoeten. Heere God, wat zegent u ons met veel goedheid. We danken u dat we bij u mogen komen. Met onze dankbaarheid. Maar ook met ons verdriet. Ook met ons gemis. En ook de dingen waar we over ons zorgen maken. U weet wat er in ons hart is. Het kunnen hele grote dingen zijn. Voor ons. Maar misschien klein in de ogen van de wereld. Het kunnen ook hele grote dingen zijn uit de wereld. Dingen die in het groot om ons heen gebeuren. Waarbij we ons misschien wel heel machteloos voelen. Als we het nieuws volgen. Over de oorlog in Oekraïne. Over de oorlog in Gaza. En als we denken, houdt het dan nooit op? Dan kunnen we ons zomaar heel machteloos voelen. En tegelijkertijd geloven we ook dat u, Heere God, daarboven staat. Dat mensen elkaar de meest verschrikkelijke dingen aan kunnen doen en ontzettend kunnen dwalen. Dat ze helemaal verstrikt kunnen zijn in die zinloze levenswandel waar de apostel Petrus het over had. En daarom bidden we u. Of u zo wilt ingrijpen dat wie nu nog verstrikt is in zo'n zinloze levenswandel, dat die zich ook daaruit vrijgekocht mag weten. Ook mag leren dat u een God bent die zijn kinderen vrijkoopt. En in een nieuw gezin plaatst met vele broers en vele zussen. Kinderen van de ene vader. Heere God, we loven en prijzen u voor dit evangelie en bidden we u dat we het hier koesteren als een grote schat. Als de schat van ons leven. Hoor zo ons gebed. Ook voor de mensen en de doelen waar we straks ons geld voor bijeenzamelen. Het werk van de Stichting Ondergrondse Kerk onder christenen voor wie het niet zomaar veilig is om in het openbaar samen te zijn in zo'n groot huis als wij dat kunnen doen. Voor het werk van Kerk in Actie in Libanon. We danken u, Heere God, voor alles wat er gebeurt om dit huisgezin van u op deze plek levend en in beweging te houden. Er gebeurt veel, soms in het openbaar, maar veel vaker ook in de stilte achter de schermen. Mooi als dat ook vandaag zomaar even zichtbaar wordt. Als Kees de bloemen krijgt. Voor alles wat hij achter de schermen doet. Om de ledenadministratie op peil te houden. Het lijkt iets kleins. Maar het is heel betekenisvol. En daardoor weten we elkaar te vinden. We danken u. Voor ook dat stukje werk. En hoor zo ons gebed. Ook als we in de stilte dat bij u brengen wat een ander voor ons niet zeggen kan. Al ons bidden en danken, ons vragen, ons roepen en zuchten, wat er ook in ons hart is, het komt samen in de woorden die u, Heer Jezus, ons leerde en die we vandaag zingend bidden.
Goedemorgen, mijn naam is Roberto Postma en namens de diaconie wil ik graag de collecten toelichten. De eerste collecte is voor Kerk in Actie voor het Werelddiaconaat in Libanon. Het geld wordt besteed aan training in thuiszorg. Door de zware economische crisis in Libanon zoeken vele jongeren werk in het buitenland, waardoor er veel ervaren verpleegkundigen daar niet meer zijn. Dus ouderen blijven daar alleen achter als hun kinderen zijn vertrokken. En hierdoor is er veel vraag naar thuiszorgwerkers. Dit project biedt Libanese en Syrische vluchtelingen de kans om in deze sector in de slag te gaan. En na zo'n training kunnen de cursisten vrijwel direct in de slag aan de zorg en betere zorg verlenen aan hun eigen familieleden en buren. De tweede collecte is voor de wijkgemeente. En de derde collecte, dat is de zendingscollecte en die is voor de stichting De Ondergrondse Kerk. En dat is een organisatie die voor vervolgde christenen zich inzet. U kunt op de gebruikelijke manieren geven, dat is via de kerk-app of via de instructies die u vindt op de liturgie of via het collecteblok dat u vindt bij het verlaten van de kerk. Naast deze collecte wil ik graag nog ook uw aandacht vragen voor de vakantieactie. Dit jaar doen we als Jacobikerk mee aan de actie vakantietas en aan een actie van present om vakantiepakketten samen te stellen voor gezinnen die in armoede leven. De vakantietijd gaat namelijk bijna weer van start en dat is niet voor alle kinderen een feest. Gezinnen die met armoede te maken hebben kunnen vaak niet op vakantie en hebben geen leuke uitjes om te doen. En als gemeente kunnen wij delen vanuit onze overvloed. Op een aantal manieren met deze gezinnen helpen. Dat kan op 3 manieren. Allereerst kunt u meedoen aan de actie vakantietas. Er zijn lege tasjes verkrijgbaar na de dienst bij de balie. En de vraag is om daar deze tasjes te vullen. Met een bedrag van circa 15 euro per tasje. En die zijn dan, de bedoeling is om dat dan 7 juli weer in te leveren. Een tweede manier om te helpen is om een luxe vakantiepakket te vullen voor een gezin. Dat kan met je bijbelkring of met een vriendengroep. En dat is ter waarde van ongeveer 250 euro. Opgeven hiervoor kan via present@jacobikerk.nl. En een derde manier waarop u kan helpen is om te geven via een speciale collecte. Die is opengesteld in de Jacobikerk-app. En met het opgehaalde geld kopen we bioscoopbonnen voor oudere kinderen bij de voedselbank in de leeftijd van 12 tot 17 jaar. En daarmee hopen we dat met het resterende van deze opbrengst, misschien ook nog van het vorige, van de vakantiepakketten, kunnen bijdragen of pakketten kunnen maken. Alvast bedankt.
Het laatste lied voor deze morgen is ook een reiszegen. We zingen de 4 coupletten van Psalm 121. richt van waar je ook met ons verbonden was je hart op God, ontvang zijn zegen en ga in vrede. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de verbondenheid met zijn Heilige Geest is met jullie allen. Amen.
Woehoe!
Suus, die doet het.
Hallo. Goed aan dak. Hallo dames en heren, koeken en peren. Hallo dames en heren. Hallo dames en heren, is de koffie en thee en de limonade lekker?
Ik hoop van wel.
Ik hoop van wel.
Ja.
En doei.
En doei.
Hallo, ik ben boos.
Nee toch?